Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de dogmatische constitutie over de kerk, met de titel Lumen Gentium, het licht van de volkeren, gepubliceerd door de concilievaders van het Tweede Vaticaans Concilie op 21 november 1964. We zijn ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 8. De heilige maagd en moeder Gods Maria in het geheim van Christus en de kerk. We beginnen met een inleiding. De eerste titel: Maria, het verhevenste lid van de kerk. Toen de algoede en alwijze God zijn plan tot verlossing van de wereld ten uitvoer wilde brengen, zond hij, toen de volheid van de tijd gekomen was, zijn Zoon, geboren uit een vrouw, opdat wij het zoonschap zouden verkrijgen. Dit horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, versen 4 tot en met 5. Deze is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. En hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Dit goddelijke heilsgeheim wordt ons geopenbaard in de kerk en duurt voort in de kerk, die de Heer tot zijn lichaam heeft gemaakt, en waarin de gelovigen, één met het hoofd Christus en in gemeenschap verbonden met al zijn heiligen, ook de gedachtenis moeten eren op de eerste plaats van de glorierijke Maria, altijd maagd, de moeder van onze God en Heer Jezus Christus. De maagd Maria immers, die op de boodschap van de engel het woord Gods ontving in haar hart en in haar schoot die aan de wereld het leven bracht, wordt erkend en geëerd als de waarachtige moeder van God, onze verlosser. Met het oog op de verdiensten van haar zoon op een meer verheven wijze verlost en door een intieme en onverbreekbare band met hem verenigd, bezit zij de hoogste taak en waardigheid van moeder Gods en hierdoor van meest geliefde dochter van de Vader en tempel van de Heilige Geest. En door deze sublieme genadegave overtreft zij verre alle andere schepselen in de hemel en op aarde. Tevens echter is zij in het geslacht van Adam verbonden met alle te verlossen mensen. Ja, zij is ten volle de moeder van de ledematen van Christus, omdat zij in liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen in de kerk, die de ledematen zijn van dat hoofd. Dientengevolge wordt zij ook geëerd als het voortreffelijkste en het uitzonderlijk verheven lid van de kerk. En als haar beeld en uitstekendste model in het geloof en in de liefde. En de katholieke kerk, onderricht door de Heilige Geest, omgeeft haar als een zeer beminde moeder met kinderlijke liefde. De bedoeling van dit hoofdstuk. Daarom wil het Heilig Concilie bij zijn behandeling van de leer omtrent de kerk, waarin de goddelijke verlosser het heil bewerkt, zorgvuldig de taak belichten van de heilige maagd, in het mysterie van het mens geworden woord en van het mystieke lichaam. En tevens de plichten uiteenzetten van de verlosten jegens de moeder Gods, de moeder van Christus en de moeder van de mensen, vooral van de gelovigen, zonder daarbij de bedoeling te hebben een volledige leer over Maria te geven of een uitspraak te doen omtrent vraagstukken die door de theologen nog niet ten volle tot klaarheid zijn gebracht. Er blijft dus volledig recht van bestaan voor de meningen door de verschillende theologische richtingen onder de katholieken vrij verdedigd omtrent haar die in de heilige kerk na Christus het hoogste staat en tevens ons het meest nabij. Ondertitel 2: De functie van de heilige maagd in de heilsorde. Puntje 1: De moeder van de verlosser in het Oude Testament. De heilige schrift van Oud en Nieuw Testament en de eerbiedwaardige traditie tonen ons met steeds grotere duidelijkheid de functie van de moeder van de verlosser in de heilsorde en tekenen ons als het ware het beeld ervan. De boeken van het Oude Testament beschrijven de heilsgeschiedenis waardoor de komst van Christus in de wereld geleidelijk wordt voorbereid. Deze eerste documenten, zoals die in de kerk worden gelezen en zoals ze worden verstaan in het licht van de verdere en volle openbaring, laten stap voor stap scherper uitkomen het beeld van een vrouw, de moeder van de verlosser. In dit licht wordt zij reeds profetisch aangeduid in de belofte van de overwinning op de slang, de belofte die aan onze eerste ouders werd gegeven na de zondeval. Zij is ook de maagd die zal ontvangen en een zoon baren, wiens naam Emmanuel zal zijn. Zij neemt de eerste plaats in onder de nederigen en armen van de Heer, die vol vertrouwen van Hem het heil verwachten en het verkrijgen. Zij is tenslotte de verheven dochter van Sion, met wie, na een lang wachten op de vervulling van de belofte, de volheid der tijden kwam en een nieuwe heilsorde gevestigd werd, toen namelijk de Zoon Gods uit haar de menselijke natuur aannam om de mens door de mysteries van zijn aardse bestaan te bevrijden van de zonde. Puntje 2: Maria bij de boodschap van de engel. Het was de wil van de Vader van barmhartigheid dat de toestemming van de gepredestineerde moeder vooraf zou gaan aan de menswording, opdat zo, gelijk een vrouw had meegewerkt tot de dood, ook een vrouw zou meewerken tot het leven. Dit geldt op volmaakte wijze van Jezus moeder, die aan de wereld het leven zelf schonk, dat alles vernieuwt, en die door God is begiftigd met de gaven passend bij deze sublieme taak. Geen wonder dus dat het bij de heilige vaders gebruikelijk werd de moeder Gods te noemen, de geheel heilige, vrij van iedere zondesmet, gevormd als het ware door de heilige geest en gemaakt tot een nieuw schepsel. Vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis, gesierd met de luister van een uitzonderlijke heiligheid, wordt de maagd van Nazareth op Gods bevel bij de boodschap van de engel door deze gegroet als vol van genade. Dat horen we in het heilige evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 28, waarbij zij van haar kant aan de hemelse afgezant antwoordt in het 38e vers: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Zo werd Maria, de dochter van Adam, door haar ja op het goddelijk woord, de moeder van Jezus. En van ganser harte en door geen zonde belemmerd, aanvaarde zij de heilswil Gods en wijdde zij zich als de dienstmaagd van de Heer geheel toe aan de persoon en het werk van haar zoon. En zo stelde zij zich onder hem en met hem in dienst van het verlossingsgeheim door de genade van de Almachtige God. Daarom zijn de heilige vaders terecht van mening dat Maria geen louter passief werktuig is geweest in de hand van God, maar dat zij door een vrije daad van geloof en gehoorzaamheid heeft meegewerkt aan het heil van de mensen. Zij is, gelijk de heilige Irenaeus zegt, citaat, door haar gehoorzaamheid een oorzaak van heil geworden, zowel voor zichzelf als voor de gehele mensheid. Einde citaat. Vandaar dat meerdere oude vaders in hun preken graag de woorden van Irenaeus overnemen. Citaat. De knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd ontward door de gehoorzaamheid van Maria. Wat de maagd Eva had gebonden door haar ongeloof, heeft de maagd Maria ontbonden door haar geloof. Einde citaat. En een parallel trekkend tussen Maria en Eva, noemen zij Maria de moeder van de levenden en verklaren zij herhaaldelijk: de dood kwam door Eva, het leven door Maria. Puntje 3. Maria in het verborgen leven van Jezus. Deze verbondenheid van de moeder met de zoon in het heilswerk zien wij vanaf het ogenblik van de maagdelijke ontvangenis van Christus tot aan zijn dood. Voor eerst als Maria met spoed op reis gaat om Elisabeth te bezoeken. Als zij door haar zalig wordt geprezen om haar geloof in het beloofde heil. En als de voorloper, Johannes, van vreugde opspringt in de schoot van zijn moeder. Verder bij de geboorte, wanneer de moeder Gods haar eerstgeboren zoon, die haar maagdelijkheid niet verminderde, maar heiligde, met blijdschap toont aan de herders en de magiërs. De wijzen. Toen zij hem in de tempel met de offergave van de armen opdroeg aan de Heer, vernam zij tegelijkertijd van Simeon de voorspelling dat haar zoon een teken van tegenspraak zou zijn en dat een zwaard de ziel van de moeder zou doorboren, opdat de gezindheid van vele harten openbaar zou worden. En toen de ouders het kind Jezus hadden verloren en met droefheid hadden gezocht, vonden zij het in de tempel, bezig met de dingen van zijn vader. Maar zij begrepen de woorden van hun zoon niet. Zijn moeder bewaarde dit alles in haar hart en overwoog het bij zichzelf. Puntje 4. Maria in het openbaar leven van Jezus en onder het kruis. In het openbaar leven van Jezus komt zijn moeder duidelijk naar voren, reeds in het begin, wanneer zij uit medelijden op de bruiloft van Cana in Galilea, Jezus, de Messias, door haar tussenkomst ertoe brengt een begin te maken met de tekenen. Tijdens zijn prediking nam zij de woorden in zich op, waarmee haar zoon het koninkrijk stelde boven de betrekkingen en de banden van vlees en bloed, en waarmee hij degenen gelukkig prees die naar het woord Gods luisteren en het onderhouden. Iets wat zij zelf zo trouw in vervulling bracht. Zo ging ook de heilige maagd vooruit op haar pelgrimstocht van het geloof en volhardde zij trouw in de vereniging met haar zoon tot aan het kruis waar zij stond, niet zonder een bepaald plan van God, diep meelijden met haar enige geborene en zich met moederlijke gevoelens verenigend met zijn offer, door liefdevol toe te stemmen in de offerdood van het slachtoffer dat het haar was geboren. En tenslotte werd zij door dezelfde Christus Jezus, stervend aan het kruis, als moeder gegeven aan de leerling met deze woorden: Vrouw, zie daar uw zoon. Puntje 5. Maria in haar verheerlijking. Omdat God het mysterie van het menselijk heil niet plechtig wilde openbaren, voordat hij de door Christus beloofde geest had uitgestort, zien wij de apostelen voor de Pinksterdag, zo horen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 14, eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. En zien wij ook Maria met haar gebed de gave afsmeken van de geest, die haar bij de boodschap reeds had overschaduwd. Ten slotte is de onbevlekte maagd, die van alle smet der erfzonde is gevrijwaard, na het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse glorie opgenomen, en door de Heer verheven tot koningin van het heelal, opdat zij vollediger gelijkvormig zou worden aan haar zoon, de Heer der Heren, de overwinnaar van zonde en dood.
Thank you.
Ondertitel 3. De heilige maagd en de kerk. Puntje 1. Maria's moederlijke functie en het middelaarschap van Christus. Wij hebben slechts één middelaar, zoals de apostel zegt in zijn eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, versen 5 tot 6. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft als losprijs voor allen. Door de moederlijke functie van Maria jegens de mensen, wordt dit ene middelaarschap van Christus volstrekt niet in de schaduw gesteld of verkleind. Integendeel, de kracht daarvan komt daardoor nog beter uit. Want heel de heilbrengende invloed van de heilige maagd op de mensen vindt zijn oorsprong niet in een of andere noodzakelijkheid, maar in Gods welbehagen. Deze vloeit voort uit de overvloed van Christus' verdiensten, steunt op zijn middelaarschap, is daarvan totaal afhankelijk en ontleent daaraan zijn hele werkdadigheid. En het onmiddellijke contact van de gelovigen met Christus wordt daardoor volstrekt niet belemmerd, maar veeleer bevorderd. Puntje 2. Maria's deelname aan het verlossingswerk. De heilige maagd, die tegelijk met de menswording van het goddelijk woord van eeuwigheid voorbestemd was tot moeder Gods, werd door het raadsbesluit van de goddelijke voorzienigheid hier op aarde de verheven moeder van de goddelijke verlosser, de gezellin bij uitstek en de nederige dienstmaagd van de Heer. Door Christus te ontvangen, ter wereld te brengen, te voeden, in de tempel aan de Vader op te dragen en door te lijden met haar zoon stervend aan het kruis, heeft zij op heel bijzondere wijze deelgenomen aan het werk van de Verlosser in gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen. Hierdoor is zij voor ons de moeder geworden in de orde van de genade. Puntje 3. De aard van Maria's moederlijke functie. Dit moederschap van Maria in de orde der genade duurt ononderbroken voort, vanaf haar ja-woord dat zij vol geloof bij de boodschap gaf en waarin zij onder het kruis zonder aarzelen volhardde, tot aan de eeuwige bekroning van alle uitverkorenen. Want na haar ten hemel opneming heeft zij niet opgehouden deze heilbrengende taak uit te oefenen. Maar zij blijft door haar voorspraak op allerlei wijzen de gaven van het eeuwig heil voor ons verwerven. Met haar moederlijke liefde draagt zij zorg voor de broeders van haar zoon, die nog op aardse pelgrimstocht zijn, te midden van gevaren en lijden, totdat zij binnentreden in het gelukkige vaderland. Daarom wordt de heilige maagd in de kerk aangeroepen onder de titels van voorspreekster, helpster, bijstand, middelares. Dit moet men echter zo verstaan dat het geen enkele afbreuk doet en niets toevoegt aan de waardigheid en de kracht van Christus, de ene middelaar. Geen enkel schepsel immers kan ooit in vergelijking komen bij het mens geworden woord, onze verlosser. Maar gelijk de gewijde bedienaars, zowel als het gelovige volk, op verschillende wijzen deel hebben aan het priesterschap van Christus, en God op verschillende wijzen zijn ene goedheid werkelijk uitstort in de schepselen, Zo wordt ook door het enige middelaarschap van de Verlosser een verscheidenheid van medewerking van de schepselen, als aandeel uit de enige bron, niet uitgesloten, maar veel eer gewekt. Deze ondergeschikte functie van Maria wordt openlijk en zonder aarzelen door de kerk erkend, voortdurend ervaren en aan de liefde van de gelovigen aanbevolen, opdat zij, gesteund door deze moederlijke hulp, zich inniger verenigen met de middelaar en verlosser. Puntje 4. Maria, het beeld van de kerk. De heilige maagd is door de gave en de functie van het goddelijk moederschap, waardoor zij met haar zoon de verlosser is verenigd, en door haar buitengewone genaden en functies, ook ten nauwste verbonden met de kerk. Zoals reeds de heilige Ambrosius leerde, is de moeder Gods het beeld van de kerk, namelijk in de orde van het geloof, de liefde en de volmaakte vereniging met Christus. Want in het mysterie van de kerk, die eveneens met recht moeder en maagd wordt genoemd, is de heilige maagd Maria voorgegaan, doordat zij op eminente en bijzondere wijze het model is van een maagd en van een moeder. In geloof en gehoorzaamheid heeft zij zelf immers op aarde de zoon van de vader voortgebracht, en wel zonder aanraking met een man, maar overschaduwd door de Heilige Geest, als de nieuwe Eva, die geloof schonk niet aan de oude slang, maar aan de afgezant van God, en dit zonder enige aarzeling. Zij baarde de zoon, die God gesteld heeft tot de eerstgeborene onder vele broeders, namelijk de gelovigen, aan wier geboorte en vorming zij met moederlijke liefde meewerkt. Welnu, de kerk die Maria's geheimnisvolle heiligheid beschouwt, haar liefde navolgt en getrouw de wil van de Vader volbrengt, wordt door het woord Gods, dat zij in geloof aanvaardt, eveneens moeder. Want door de prediking en het doopsel brengt zij de kinderen, die van Heilige Geest zijn ontvangen en uit God zijn geboren, voort tot een nieuw en onsterfelijk leven. Ook zij is maagd. Zij bewaart de aan haar bruidegom beloofde trouw, gaaf en zuiver. En op het voorbeeld van de moeder van haar Heer bewaart zij maagdelijk, door de kracht van de Heilige Geest, het geloof ongerept, de hoop ongeschokt, de liefde onvervalst. Puntje 5. Maria's deugden, het voorbeeld van de kerk. Terwijl de kerk in de Allerheiligste Maagd reeds de volmaaktheid heeft bereikt, waardoor zij zonder vlek of rimpel is, streven de gelovigen nog ernaar de zonde te overwinnen en te groeien in heiligheid. Daarom zien zij op naar Maria, die als een toonbeeld van deugden schittert voor heel de gemeenschap van de uitverkorenen. Door met liefde aan haar te denken en haar te beschouwen in het licht van het mens geworden woord, dringt de kerk vol eerbied dieper door in het allerhoogste geheim van de menswording en maakt zij zich steeds meer gelijkvormig aan haar bruidegom. Want wanneer Maria, die zo diepgaand heeft deelgenomen aan de geschiedenis van het heil en daardoor de grootste leerstukken van het geloof als het ware in zich verenigt en weerspiegelt, wordt gepredikt en vereerd, dan brengt zij de gelovigen tot haar zoon en diens offer en tot de liefde van de Vader. De kerk van haar kant, die de glorie van Christus nastreeft, wordt meer gelijk aan haar verheven beeld, door voortdurend toe te nemen in geloof, hoop en liefde, en door in alles de goddelijke wil te zoeken en te vervullen. Daarom houdt de kerk ook bij haar apostolaat terecht de blik gericht op haar, die Christus ter wereld bracht. Christus, die daarom juist werd ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd, om door middel van de kerk ook in harten van de gelovigen geboren te worden en te groeien. Deze maagd is in haar leven een voorbeeld geworden van die broederlijke liefde waarmee allen bezield moeten zijn, die in de apostolische zending van de kerk meewerken aan de wedergeboorte van de mensen. Ondertitel 4: De verering van de Heilige Maagd in de Kerk. Puntje 1: De ontwikkeling en de vruchten van de Maria-verering. Maria, door Gods genade na haar Zoon verheven boven alle engelen en mensen, geniet als de Allerheiligste Moeder van God, die heeft deelgenomen aan de geheimen van Christus, terecht een bijzondere verering van de kant van de kerk. En inderdaad, reeds vanaf de oudste tijden wordt de Heilige Maagd vereerd onder de titel van Moeder Gods, tot wier bescherming de gelovigen in al hun gevaren en noden smekend hun toevlucht nemen. Vooral sinds het Concilie van Efeze heeft de verering van Maria door het volk Gods een wonderbare groei gekend in eerbied en liefde, in gebed en navolging, overeenkomstig haar eigen profetische woorden die weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 48. Elk geslacht zal mij zalig prijzen, omdat aan mij zijn wonderwerken deed die machtig is. Deze verering, zoals die altijd in de kerk heeft bestaan, draagt zeker een heel bijzonder karakter, maar verschilt wezenlijk van de aanbidding die gegeven wordt aan het mens geworden woord en ook aan de Vader en de Heilige Geest en bevordert deze aanbidding in hoge mate. Want de verschillende vormen van godsvrucht jegens de Moeder Gods, die de kerk heeft goedgekeurd, binnen de grenzen van de gezonde en orthodoxe leer, overeenkomstig de omstandigheden van plaats en tijd en naar gelang van de mentaliteit en de geest van de gelovigen, hebben tot gevolg dat door de verering van de moeder, de zoon voor wie alles is geschapen en in wie de eeuwige vader de gehele volheid heeft willen doen wonen, op de juiste wijze wordt gekend, bemind, verheerlijkt en dat zijn geboden worden onderhouden. Puntje 2. Pastorale wenken voor de theologie, de prediking en de Mariaverering. Het Heilig Concilie houdt uitdrukkelijk deze katholieke leer voor en wekt tevens alle kinderen van de kerk op om edelmoedig de verering van de Heilige Maagd, vooral de liturgische verering, te bevorderen. Een hoge waardering te hebben voor de praktijken en oefeningen van godsvrucht jegens haar, die in de loop van de eeuwen door het leerambt zijn aanbevolen, en de bepalingen uit het verleden omtrent de verering van de afbeeldingen van Christus, de Heilige Maagd en de heiligen nauwgezet te onderhouden. Verder spoort het concilie de theologen en de predikanten dringend aan om zich bij de behandeling van de bijzondere waardigheid van de Moeder Gods met zorg te onthouden, zowel van alle overdrijvingen als van een te bekrompen opvatting. Bij de studie van de Heilige Schrift, van de kerk onder leiding van het leerambt, moeten zij zuiver de verschillende functies en voorrechten van de heilige maagd belichten, die altijd op Christus gericht zijn, de oorsprong van alle waarheid, heiligheid en godsvrucht. Zij moeten zorgvuldig alles vermijden wat in woorden of daden de gescheiden broeders of wie dan ook een verkeerd idee zou kunnen geven omtrent de ware leer van de kerk. De gelovigen moeten eraan denken dat de ware godsvrucht niet bestaat in een onvruchtbaar en voorbijgaand sentiment of in een ijdele lichtgelovigheid, maar dat ze voortkomt uit het echte geloof, dat ons brengt tot de erkenning van de hoge waardigheid van de Moeder Gods en dat ons opwekt tot een kinderlijke liefde jegens onze moeder en tot de navolging van haar deugden. Ondertitel 5: Maria, een teken van vaste hoop en van troost voor het volk Gods op pelgrimstocht. Gelijk de moeder van Jezus, in de hemel thans verheerlijkt naar lichaam en ziel, een beeld en begin is van de kerk, die haar voltooiing zal vinden in het toekomstig leven, zo ligt zij hier op aarde het volk Gods op pelgrimstocht voor als een teken van vaste hoop en van troost, totdat eens de dag des Heren komt. Het is voor dit heilig concilie een reden tot grote vreugde en troost, dat ook onder de gescheiden broeders velen aan de moeder van de Heer en Verlosser de verschuldigde eer bewijzen, vooral bij de Oosterlingen, die eensgezind met vurig elan en diepe godsvrucht de moeder Gods altijd maagd vereren. Laten alle gelovigen zich in een dringend gebed richten tot de moeder Gods en de moeder der mensen en haar smeken dat zij, die met haar gebed de eerstelingen van de kerk bijstond, nu ook in de hemel verheven boven alle heiligen en engelen, in de gemeenschap van alle heiligen, een voorspraak mag zijn bij haar zoon, opdat eindelijk alle volkenfamilies, het zij zij christenen zijn, het zij zij hun verlosser nog niet kennen, in vrede en eendracht het geluk mogen hebben in één volk Gods te worden verenigd, tot glorie van de allerheiligste en onverdeelde drie-eenheid. Dit alles, tot in alle onderdelen, wat in deze dogmatische constitutie is vastgelegd, heeft de instemming van de vaders. En wij, krachtens het apostolisch gezag dat Christus aan ons verleent, geven samen met de concilievaders in de Heilige Geest daaraan onze goedkeuring, bepalen het en stellen het vast. En wij bevelen datgene wat al dus door de synode is vastgesteld tot Gods glorie te promulgeren, getekend door Rome bij Sint-Pieter, 21 november 1964, ik, Paulus, bisschop van de Katholieke Kerk. En hierna volgden de handtekeningen van de concilievaders. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt en van de voorlezing van Lumen Gentium, de dogmatische constitutie over de kerk van het Tweede Vaticaans Concilie. Het licht van de volkeren, gepubliceerd door de concilievaders op 21 november 1964. Bedanken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.